Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Het is de week van de podcast bij het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Voor ons complete podcastaanbod ga je naar ad.nl/podcast of naar de site van jouw regionale dagblad /podcast. Voor nu, veel plezier met deze podcast.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Nederland gaat weer open. De coronapas verdwijnt en mondkapjes, die draag je straks alleen nog op de luchthaven of in het OV. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteerde een kritisch rapport over de aanpak van de coronacrisis en hoe onafhankelijk waren de adviezen van het OMT. Dat bespreek ik met Tobias den Hartog en politiek verslaggever Niels Klaassen. Ja, Tobias, we moeten jou vandaag niet al te veel vragen, begrijp ik, hè?
Nee, laat Niels maar vooral antwoord.
Hoe zit dat precies?
Nou ja, kijk, ik voetbal op onrespectabel niveau. En ik probeer een bal aan te nemen op mijn borst, maar die kwam op mijn strottenhoofd. Dus gisteren heb ik totaal geen geluid gemaakt. Een soort stilte-retraite bijna. Maar inmiddels komt er wel wat geluid uit. Het doet een beetje zeer alleen nog.
Niels, jij nog wel bij stem?
Ik ben nog steeds bij stem.
Kijk, dat zijn toch die mandarijntjes dan, hè?
Ja, dat
die houden de man gezond.
En gewoon lekker weinig sporten.
Goed voor je wees dan.
Ja, jij was dinsdag bij de persconferentie van Ernst Kuipers. Voelde dat deze keer nou net even anders dan anders?
Ja, dat hing echt wel. Ik zit er nu bijna een jaar, denk ik, of misschien een jaar in die zaal, weet je wel. En dat is elke keer wel een beetje hetzelfde. Dus je kunt de ene ook niet meer van de ander onderscheiden. Zo lijken ze op elkaar. Maar deze was anders. Sowieso, Kuipers was alleen. Maar ook die sfeer, zowel van de medewerkers als de mensen die in de zaal zaten, als de geluidsman. Iedereen in Den Haag kent hem, die regelt het geluid voor iedereen. Ja, die had voor zichzelf nog een kleine rol weggelegd, omdat hij op een gegeven moment naar een microfoon hengelde en Kuipers dat maar benoemde, gewoon live in de persconferentie. Ik zie iets geks gebeuren met een microfoon. Nou ja, zo'n sfeertje, de laatste.
Heb je nog foto's gemaakt?
Nee, dat niet. Dat heb ik niet gedaan. Er waren wel collega's die even wat selfies achter het spreekgestoel te maken om dat te vereeuwigen.
Heel lang kon Ernst Kuipers in ieder geval niet genieten van zijn positieve persconferentie, want in het coronadebat wilde de Kamer het vooral hebben over de invloed die het ministerie van Volksgezondheid zou hebben op de adviezen van het OMT. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Eerst nog maar even die persconferentie zelf. Ja, Ernst Kuipers stond er dus afgelopen dinsdag in zijn eentje voor, zonder premier Rutte, maar wel met een boodschap waar de meeste mensen toch blij van zijn geworden.
Per direct kunt u thuis weer zoveel mensen uitnodigen als u wilt. Werk nog wel zoveel mogelijk thuis, in elk geval de helft van de tijd. Vrijdag 18 februari, dus komende vrijdag, zetten we een grotere stap. Dan mogen om te beginnen alle uitgaansgelegenheden open tot 1 uur 's nachts. Op de plekken waar je nu je coronatoegangsbewijs moet laten zien, moet dat de komende week nog steeds. Maar op plekken met maximaal 500 bezoekers mag dan wel je mondkapje af, hoef je geen vaste zitplaats meer en hoef je ook geen 1,5 meter afstand meer te houden.
Ja, en daar bleef het niet bij, Niels.
Het is de ene laatste halte voor het oude normaal, zoals het wel eens genoemd wordt. Dus vandaag, vrijdag, nemen we dit op. Is de eerste stap, sluitingstijden verruimd en dan volgende week bijna alles overboord. Inclusief coronapas dus.
Ja, want dat was wel opvallend, hè? Ja. Ik bedoel, vorige week wisten we eigenlijk al wat eraan zat te komen. Maar die coronapas.
Ja, formeel, we hebben er echt, Tobias, lang naar gezocht. Hè? Wat is nou de aanleiding? Waar staat dit nou al geschreven? En hoe zit het nou? Nou, uiteindelijk een beetje laten uitleggen. Maar het is vooral een politieke wens dat het. Ja, die coronapas hing ooit vast met die 1,5 meter regel. En als je dan die 1,5 meter regel laat vervallen, ja, waarom zou je dan de coronapas nog gebruiken? Dat werd dan een beetje het formele, uitleggerige argument achteraf. Maar uit alles blijkt gewoon dat de politieke wil er heel erg was om die coronapas te dumpen, omdat het effect gewoon nog maar klein is.
Dat onderzoek van de TU Delft.
Precies. Dus wat heeft het nog voor zin om zo'n pas te gebruiken? Nou ja, weinig, zeggen nu de geleerden ook, na doorrekeningen, weer nieuwe doorrekeningen. Ja, en dan denk de politiek, kunnen we beter dat middel maar even weer in de ijskast zetten. Want ja, het heeft superveel tegenstand.
Ja, dat was natuurlijk in het OMT-advies. Wat verder, ik bedoel, probeer eens eventjes gewoon een bijbelvers te lezen of zo. Hè. Dat is vaak duidelijker dan een OMT-advies, vind ik. Ik vind het knap hoe Niels zich er al doorheen worstelt. Maar af en toe denk je, staat deze tekst achterstevoren geschreven? Wie heeft dit gedaan? Maar daar stond dus ook niks positiefs in, hè, wat zeg maar zou bijdragen aan het besluit om de coronapas weg te doen. Het enige wat erin stond, of wat er wel in stond, was er is heel weinig draagvlak voor. En ja, indachtig het vorige advies, ook vanuit de politie, waarbij werd gezegd, hè, vanuit de NCTV, de terreurbestrijder, waarin werd gezegd van, ja, kijk nou uit dat je de mensen niet van je vervreemdt door ze dingen te vragen waar geen draagvlak voor is. Ja, dat sluit een beetje aan bij die politieke wil. Ik denk dat het zo een beetje is gekomen.
Ja, want ze hebben het dus ook niet gevraagd aan het OMT. Normaal als Den Haag ergens vanaf wil of iets niet of wel wil, dan stel je dus de vraag, wij willen graag per 25 februari van de coronapas af. Wat is het gevolg of hoe kunnen we dat veilig doen? Weet je wel, zo'n vraagstelling lag er ook niet. Dus het lijkt wel, en Kuipers gaf er ook geen goed antwoord op vragen daarover op de persconferentie. Dus ik denk dat ze gewoon in die antwoorden, daar stond namelijk een beperkt effect van de 3G coronapas. Je hebt die waarschuwingen van je politie en zo liggen, dat de politiek dan dacht, nou, dat cadeautje laten we ons geen twee keer schenken, tussen aanhalingstekens, door het OMT, dus weg met dat ding.
Ja, en is dit ook dan het definitieve einde van de pas? Gaan we die nooit meer zien?
Zo, dat gaan we dus echt niet beloven, Thomas Brouwer.
Ik hoop altijd op dit soort uitspraken, jongens.
Ja, ik ook. Ik heb het tijdens de eerdere fase van de coronacrisis ook wel eens serieus gedacht dat er nooit meer een schoolsluiting kwam of een avondklok of een bezoekrestricties. Ik denk als Omicron de laatste serieuze variant van dit virus is, dat die coronapas niet meer terug hoeft te komen. Nee, maar ja, voorlopig blijft hij in 1G-vorm bijvoorbeeld. Iedereen testen, blijft hij bestaan. Voorlopig blijft hij ook bestaan als jij op vakantie wil naar Frankrijk. Of een ander land in Europa, wordt er echt elders nog wel gewerkt hoor, met een corona-toegangsbewijs, in welke vorm dan ook. Dus ja, voorlopig ben je er niet vanaf. Ik denk dat in Nederland wel voor nu dat ding gewoon in de ijskast zit, die 3G. En dat ze ook van de 1G gewoon af zullen stappen als blijkt dat carnaval en andere grote events zonder echt grote problemen verlopen, denk ik. Hè? Ja.
Ja, is volgende week dan de grote test, carnaval?
Is wel een test, ja zeker. Het beeld ontstaat wel eens bij bijvoorbeeld tegenstanders van die coronapas, die 3G, van alsof in Den Haag een soort clubje mensen zit dat niets liever doet dan het volk knechten met maatregelen en surveillance-achtige praktijken. Terwijl ja, veel mensen die wij spreken ook gewoon zeggen, joh, wij vinden het net zo irritant als jij om te testen of om iets op je telefoon te toveren. Dus als we er vanaf kunnen, willen we er vanaf. Ja, dan heb je nog de voorzichtige en de wat meer zeg maar, gewaagdere school. Dus mensen die er eerder vanaf zouden willen en mensen die er wat later vanaf zouden willen. Dat zijn de smaakjes die ik zie. Ja.
Nou, het enige vervelende is altijd als eenmaal is bewezen dat iets kan, dan wordt het vaak gedaan. Hè? En dat is met die coronapas ook. Je ziet ook werkgevers nu bijvoorbeeld zeggen van, nou, wij willen misschien wel weten of onze werknemers gevaccineerd zijn. Of willen ze misschien wel testen, hè, bij cruciale afdelingen, waarbij je echt, ja, soms hangt het op een paar cruciale mensen af, hè, waar je er maar heel weinig van hebt. Een bepaalde monteur of een bepaalde ICT'er. Zonder hem of haar dondert het zaakje in elkaar. En dan zie je werkgevers wel bijvoorbeeld nu af en toe die ruimte pakken of vragen van, joh, is dat doenlijk? Is een vorm van die controle houden toch niet slim? Ja, ik denk dat de politiek daar voorzichtig mee zal zijn, want ze kennen die kritiek van, we willen niet in die surveillance vorm dit door laten gaan en door laten etteren. Dus ik denk dat wat Niels zegt, de weerstand tegen die coronapas is duidelijk. En daarmee de bereidheid bij het kabinet vrij laag.
Ja, de weerstand tegen mondkapjes, die is ook vrij groot. Die gaan we veel minder dragen, alleen nog in het OV en op vliegvelden. En toch zegt Kuipers, nou ja, het hoeft niet meer, maar misschien toch wel verstandig dat je hem ophoudt. Waarom versoepelt hij dan? Ja,
Nederland en de mondkapjes, dat is echt. Het had eigenlijk een speciaal hoofdstuk verdiend in het OVV-rapport. Er was wel één passage over trouwens, over de uitspraken van Dissel. Ja, formeel is het gewoon een maatregel die je instelt als je een crisissituatie hebt met een besmettelijke ziekte die jou verplicht tot het nemen van maatregelen, zoals Nederland dat nu gedaan heeft, 2 jaar lang. Maar als die status van dat virus eigenlijk milder wordt en dus die status minder crisisachtig wordt, kun je dat ook niet meer wettelijk allemaal. In die fase zitten we nu. Kun je niet meer zomaar allerlei crisiswetten invoeren, verplichtingen invoeren. Afstandsregels in de wet zetten, mondkapjes verplichten, nou ja, noem allemaal maar op. Dat hangt daarmee samen. En Kuipers die denkt dan, ja, prima, we schalen dat af. Hè, daar hebben we het over gehad. Dat is eind van de maand, bijna alles. Maar ik vind het wel verstandig. Dat kan hij toch niet laten om dat te zeggen. Om toch een mondkapje te dragen. Die man komt uit een ziekenhuis. Die weet dat het soms kan werken. Dus ik denk dat dat daarachter zit. Ja, en dat maakt het weer, dat vind ik het lastige daaraan. Weer zo'n dubbel verhaal, ja, zo'n half, dubbele boodschap. Half. Ja. En dat is met mondkapjes natuurlijk al vaker gebeurd. Hè? Dat Nederland lang wachtte, Van Dissel heeft lang de wetenschappelijke koers verdedigd. Dat het niet zoveel uitmaakt, dat mondkapje. Zeker als die niet van die goede kwaliteit is. Ja, dan ga je hem nu afschaffen als hè, de, zeg maar plicht of advies. En dan zeg je weer een dag later, maar het is best wel verstandig om hem soms op te houden. Ja.
Heel duidelijk wordt deze boodschap zo niet natuurlijk dan.
Daarom, dat is het probleem. Ik denk dat je hem dus nog minder gaat zien.
Dan kwam de Gezondheidsraad vandaag nog met een advies over een tweede boosterprik.
De Gezondheidsraad zegt het is verstandig voor mensen in verpleeghuizen, mensen met problemen aan het immuunsysteem, ouderen, 70-plussers, om toch nog een keer een boosterprik te nemen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Het kabinet zal zich daar al beraden dan. En dan gaat het dus wel over de oudste groep en mensen, ja, de zwakste groep met het immuunsysteem. Dat, ik denk dat het kabinet daar wel in meegaat. Maar voor de massa, zeg maar, daaronder is de redenering van de Gezondheidsraad hoeft het niet. Ja.
Het is ook de vraag in hoeverre die mensen, hè, nu zeker nu alles weer versoepeld en de urgentie toch wat lijkt af te nemen. In hoeverre je mensen echt nog kan motiveren om ook die tweede prik te gaan halen, toch Tobias?
Ja, je hoorde al best wel veel mensen zeggen van ja, ik ga die booster wel halen, maar dat is vooral voor mijn coronapas, weet je wel. Dus daar zit de vaccinatie.
Dat was al bij de eerste.
Drang. Ja, ja, dat zat al bij die eerste booster, laat staan. Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat de bereidheid onder 70-plussers misschien groter is, hè, omdat die echt direct die bescherming dan genieten. En misschien dat niet doen voor een coronapas. Maar ik denk dat de algehele bereidheid wel een beetje... Ja, is,
het nare is een beetje dat die, zeg maar, de boost, ook die eerste boostprik, zeg maar, die beschermt echt wel goed tegen heftige ziekte, dus ziekenhuisopname of sterfte, nog steeds, ook na langere tijd. Dus daarvoor zou je het al niet per se hoeven doen, hè? Maar tegen de infectie oplopen, dus het besmet raken, ja, die beschermingswal die brokkelt heel snel af na die boostprik, na 4 tot 10 weken al volgens mij, ja. Dus als je, wat wil je, hè? Ook als ouderen en ook als kabinet, wat wil je van je bevolking? Dat niemand meer besmet raakt met een mild virus bijvoorbeeld, hè, zoals het nu is. Of wil je voorkomen dat iemand in het ziekenhuis belandt? Als je wil voorkomen dat iemand in het ziekenhuis belandt, zegt de expertgroep, dan hoef je die extra boost eigenlijk nog niet te nemen.
Minister Kuipers die mocht dinsdag dan allerlei versoepelingen hebben aangekondigd, maar achteroverleunen, dat zat er nog niet bij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, ja, we hebben hem al een paar keer voorbij horen komen, die presenteerde deze week namelijk het eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis. Je hoort voorzitter Jeroen Dijsselbloem.
Ik begin met, was Nederland voorbereid op een pandemie? Van tevoren dacht de overheid van wel, maar dat waren we niet. In de praktijk bleek dat de minister niet de bevoegdheden heeft om zorginstellingen en organisaties zoals de GGD rechtstreeks aan te sturen. Sommige groepen in de samenleving werden niet bereikt, voelden zich niet gehoord of waren het gewoon niet eens met de aanpak.
Ja, Niels, jij kijkt vorige week al handenwrijvend uit naar dit rapport. Hoe heb jij nu geluisterd, Tina?
Nou, ik vond het sowieso, we schrijven al 2 jaar bijna over het virus. Heel veel stukken, veel meer dan we willen. En dan is het wel heel interessant om te kijken als je nou niet met die waan van die dag bezig bent, namelijk de OVW, maar heel veel documenten, 12.000 zag ik, heel veel mensen kunt spreken aan de binnenkant. Waar kom je dan mee? Wat is dan je conclusie? Ja, en dan wijkt hij niet zo heel veel af van wat anderen in reconstructies en ook mensen op het Binnenhof zelf al concluderen. Maar dan is het wel heel erg gefundeerd en onderbouwd en uitgebreid beschreven. Dus het was wel super scherp, kritisch. En ook echt wel wat, zonder persoonlijk te worden, soms wel trouwens. Maar in enkel geval richting Hugo de Jonge, dat straalde wel vanaf. Best wel heftige conclusies trekkend, ja.
Ja, want als we die conclusies even langslopen dan. Ja. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zouden adviseurs en beslissers door de focus op de ziekenhuizen de verpleeghuiszorg aan zijn lot hebben overgelaten. Dat klinkt toch wel heftig.
Dat is ook heftig. Kijk, de Onderzoeksraad is niet zo ver gegaan als ze zeggen van nou, en dat heeft zoveel doden tot gevolg gehad. Hè? Ik bedoel, over dat soort, zover strekt het niet. Maar het is wel precies die conclusie die je... Kijk, wat nu is gebeurd, is we hebben nu, hoewel de crisis nog gaande is, hoewel Kuipers nog bezig is het staartje daarvan te managen, is het grote evolueren is begonnen. En daar horen, wat Niels al zegt, conclusies bij die al aan zag komen, die ook al zijn beschreven. Maar ze staan nu wel zwart op wit. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is een, ja, een gerenommeerd onderzoeker in Den Haag. Heeft aanzien. Hè. Het is ook de club die bijvoorbeeld de MH17-ramp heeft onderzocht. Hè. Ik bedoel, dit wordt serieus genomen. En nu staat het er gewoon zwart op wit. De verpleeghuiszorg is aan zijn lot overgelaten. Dat is één harde conclusie. Waarbij ja, het kabinet zal zich daartoe moeten verhouden. En ze kunnen niet... Ik bedoel, iedereen wist dat daar... Dat het daar is misgegaan. Nu is het gemarkeerd.
Ja, en dat doet pijn. Want dat doet pijn omdat het die verpleeghuizen pijn deed. En de mensen die daar werkten en woonden en familieleden hebben gezien hoe het heftig rondging. Geen beschermingsmiddelen waren. Dat ze eigenlijk achteraan in de rij moesten aansluiten voor mondkapjes. En uiteindelijk dat rigoureuze middel van een bezoekverbod. Hè, gewoon maandenlang geen bezoek.
Die mensen in isolatie daar.
Precies. Dus dat doet pijn en dus dat rakelt het weer op. Maar het doet ook pijn bij het ministerie. En dat zie je ook weer in die inzage terug. Bij het ministerie van Volksgezondheid. Dat eigenlijk probeert die conclusie wat te verdraaien. Het is altijd een heel interessant in zulke onderzoeken. Zie je achteraan een soort bijlagetje met... De wederhoor, dan mogen partijen reageren op de bevindingen van die onderzoeksraad. En bijvoorbeeld een van de conclusies van de onderzoeksraad is dus... Nou, die verpleeghuizen moesten dicht omdat er te weinig mondkapjes waren voor het personeel. En het dus maar rondging. Ja, dan moet het maar op slot, hè, even mijn vertaling. En dan zie je dus dat het ministerie van Volksgezondheid die conclusie heeft willen aan laten passen. Ja, maar het klopt niet, want het was vooral omdat het in Brabant en Limburg al heel heftig rondging. En niet zozeer door die beschermingsmiddelen. Dus even aanpassen AUB. En dan zegt de OVV, nee, doen we niet. Kijk maar deze brief. 18 maart uit mijn hoofd van de oudere zorginformatie. Dus zo zie je dat gevecht om die conclusie al in die kantlijn ontstaan. En dat is natuurlijk niet voor niks, want er zijn daar dubbel zoveel mensen overleden in verpleeghuizen als in jaren met de griepgolf. Soms 2.500 per week. Dus je weet gewoon over een paar jaar als de parlementaire enquête er is. Het wordt gewoon heel cru de vraag welke keuzes van dit kabinet hebben geleid tot heftige problemen, tot sterfte, wat Tobias al zei, en overlijdensaantallen. Dus daar wordt ook gestreden om die... Ja, toch die conclusies en dus de beeldvorming over.
Ja, waar komt de schuld te liggen?
Ja.
Daar was Hugo de Jonge inderdaad ook al meteen kritisch over. Die werd zelf ook nog persoonlijk aangesproken. Dat is een van de conclusies ook van het rapport. Zijn rol zal ook niet helemaal goed zijn geweest, Tobias.
Ja, kijk, dit rapport had een aantal pijlers. Hè. Het is het eerste van drie rapporten. Dus dit is de eerste periode. Dan hebben we het over de verpleeghuiszorg. Daar is veel aandacht naar uitgegaan. Er is veel aandacht uitgegaan naar communicatie. En daar komt Hugo de Jonge in beeld. Kijk, wat het OVV zegt is dat hij hanteerde een, wat zij noemen, een man on the moon strategie. Namelijk, je stelt een soort doel, utopisch. We gaan een mens op de maan zetten. En echt, jongens, dat gaat lukken. En we gaan er naartoe werken met z'n allen. En dat is een strategie waarvan de OVV zegt... Ja, hij kon het op zeker drie punten, drie voorbeelden werden aangehaald... Daar kon hij het gewoon niet waarmaken. Hij kon bijvoorbeeld niet waarmaken dat er voor alles bron- en contactonderzoek zou worden gedaan. Hè, om maar even iets te noemen. En zo zaten er een paar van die voorbeelden in... Ja, daarop werd hij direct aangesproken, want dat was zijn stijl. En de OVV zegt, die had moeten hanteren under promise en over deliver. Hè? Beloof te weinig en lever meer dan je hebt beloofd. En...
Want je kweekt valse verwachtingen.
Precies.
Je wekt wel valse verwachtingen.
Ja, en met een dubbel naar gevolg, hè, schetsen ze. Dat is echt wel pijnlijk voor het ministerie en voor de jongen waarschijnlijk. Want ze zeggen aan de ene kant, jaag je dus bijvoorbeeld de GGD'en helemaal over de kling, omdat je een soort doel stelt waarvan zij al zeggen, bij bijvoorbeeld het iedereen testen met klachten, dat was toen een belangrijke mijlpaal, juni 2020. We gaan iedereen testen met klachten, zei Hugo de Jonge, iedereen vanaf juni. He, want toen daarvoor kon dat nog niet, we hadden veel te weinig testcapaciteit. De GGD hebben toen aangegeven, nog diezelfde dag van de persco, ja Hugo, vriend, dit gaan wij niet redden. Wij hebben daar niet de mensen voor, we hebben daar nog niet de infrastructuur voor, dus doe ons dit niet aan. Vervolgens staat de persconferentie s'avonds, zegt Hugo de Jonge, ja, 1 juni gaan we iedereen testen met klachten. Dat wordt dan beschreven in dat rapport. Ja, dus die GGD'en die verliezen dan ja, een soort van veilig vertrouwen dat ze gewoon hun zorgen kunnen uitspreken. Maar aan de andere kant, kijk, dit lukte dan wel, een bron op binnenhof op. Dit hebben we wel gered trouwens, dat testen met klachten, met andere woorden. Het is wel gelukt wat Hugo de Jonge heeft beloofd. Maar je hebt dus aan de ene kant je GGD'en waar je dan eigenlijk een soort van stress situatie mee creëert. En aan de andere kant, als je het niet zou redden, op andere fronten bijvoorbeeld, bron- en contactonderzoek, heb je ook het vertrouwen van mensen die zeggen, ja, maar je beloofde toch dat we dit zouden redden. En dat, ja, volgens de OVV vreet dat aan het draagvlak voor je beleid.
Maar wat is het verweer van de jongen dan?
Nou ja, dat er heel veel tegelijk moest gebeuren. Dat er heel veel borden waren om op te schaken. En daar heeft hij absoluut een punt. En daar zit ook de steun in van de OVV. Kijk, hij had de verantwoordelijkheid over alles. En hij had de bevoegdheid over bijna niks. Dus hij had geen doorzettingsmacht. We hebben een decentrale zorgstelsel, waarbij GGD'en, BOA's, ROA's, nou, noem alle afkortingen maar op. Iedereen heeft over iets te zeggen. Iedereen heeft zijn eigen eilandje. En wat Hugo de Jonge kan doen, is de telefoon pakken en zeggen, jongens, ik wil dat dit nu geregeld wordt. En dan zeggen zij, ja, dat willen wij ook, Hugo, maar we hebben nog 9 prioriteiten. En ja, we gaan er zelf over. En dat is natuurlijk gewoon het lastige van het stelsel, waar hij ook, los van zijn eigen stijl en zijn eigen rol, daar valt genoeg over te zeggen, maar dit is ook wel een soort key punt waar hij tegenaan is gelopen. En daar heeft hij geen ongelijk in, dat zegt de OVV ook.
Ja, als je dat rapport ook leest, dan zie je dus dat, ironisch detail, bijvoorbeeld eind 2019 doet een van die regio's, zorgregio's, nog zo'n oefening. Hollandse griep heette die oefening. Oktober 2019 wordt beschreven. Hollandse griep. Nou, dat was echt best goed gegaan. Iedereen had zo'n tafeloefening. Hè? Dus dan doen ze alsof, al die organisaties doen alsof er een griep virus uitbreekt. En wat gaan we doen? Nou ja, als je dan terugleest, ja, dan was iedereen best wel tevreden over. Want we hebben natuurlijk dit gedaan en we hebben daar een ziekenhuis ingericht. En dus op papier zag het er allemaal prima uit. Het is niet zo dat Nederland dacht, zo, we zijn lekker slecht voorbereid op een pandemie. Dat is top. Dus iedereen dacht, nou, we staan klaar. Maar ja, dan zie je dus de praktijk, in dat rapport ook teruglezend, dan komt de praktijk, dan blijkt zo'n virus net zich anders te gedragen dan een griep. Hè? Besmettelijker vooraf en wat minder sterfte misschien. En ja, net een andere verschijningsvorm. Dan duurt de crisis even iets langer dan een weekje of een maandje of 2 maanden. Ja, en dan loopt de boel gewoon in de soep. En dan blijken je structuren niet te kloppen. Heb je je uithoudingsvermogen niet. Hè? Zoals het wel beschreven wordt, je bent voorbereid op een sprint en je moet 3 marathons rennen. Ja, en dan met een minister die wel op papier dan, zoals Tobias zegt, de basis, maar eigenlijk niet de macht heeft, hè, dus niet kan afdwingen, ja, dan krijg je zeg maar dit gepolder.
Kijk, het lastige is met dit soort dingen, nu staat het op papier, je kan het streng noemen, hard, vernietigend, hè, weet je, dat is moeilijk, maar het lastige is, je kan het zo moeilijk vergelijken met, oh ja, en hoe hebben ze dat dan in andere landen zoveel beter gedaan? Hè? Ik bedoel, neem Zweden, waarvan lang werd gezegd, fantastisch, nou, de economie groeit daar minder snel, de oversterfte is fors meer. Ik bedoel, het is ook lastig om zeg maar ons Nederlandse perspectief te spiegelen aan andere landen. Maar daar zijn die evaluaties natuurlijk ook gaande. Maar het is te hopen dat er op enig moment een soort van totaaloverzicht komt. Van hebben we het dan zoveel slechter gedaan? Ik heb rapporten van de OVV gezien. Die waren echt nog wel wat harder. En daarbij, ik kan me ook het rapport over in Den Haag, over het over de vreugdevuren.
Ja.
Ik bedoel, daar zijn ook mensen standpeden van opgestapt. Ook naar wat er na afloop van het rapport werd gezegd. Hè, de kwalificatie daarvan. Kijk, zo is het nu niet. Dus het is ook moeilijk om dit een beetje in perspectief te zien. Hè. Je moet, ja, dit zijn de fouten, maar zie ook de context. Dat is, ik vind het ook gewoon als journalist of als kijker van ja, en oké, dit zijn de fouten, maar ja. Hoe verwijtbaar of hoe vermijdbaar is dat dan?
Ja, uiteindelijk zul je ook, aan die lijstjes heb je nu ook al, hè, wordt sterfte waarschijnlijk vergeleken en oversterfte kun je vergelijken. Dat is een heel harde indicator. Economische groei of krimp kun je vergelijken met andere landen. Dus dat zal ook gebeuren. En daar op die lijstje doet Nederland het helemaal niet zo slecht, zegt ook het kabinet. Maar wat je wel ziet, en dat vind ik wel opmerkelijk, als je mensen ook spreekt, ik heb van de week ook nog een rondje gemaakt rond OMT-leden en bronnen op het Binnenhof dan. Er is ook wel, heel veel hebben het nog niet gelezen. En die zeggen dan, ik heb het nog niet gelezen. Dat denk ik te prima, je kunt druk zijn natuurlijk. Maar er zit ook iets in van een soort struisvogel.
Ik wil het niet
politiek.
Weten.
Ik wil het even niet weten. Het is te pijnlijk, te hard. En
te snel misschien al.
Ja, en ook die brief van Hugo de Jonge, die is volgens Dijsselbloem, de Jonge heeft dan gereageerd per brief in november al, toen hij die conclusies kreeg. En volgens Dijsselbloem is dat echt, hij noemde het een opvallende brief, dus de voorzitter van de onderzoeksraad, omdat hij zo iets verongelijks had. Ja, dat liet weinig te raden over wat Dijsselbloem van die brief vond. Die vond het eigenlijk dat Hugo de Jonge zich daar gedroeg, blijkbaar als een gepikeerde minister die zich niet.
Hij krijgt een standje, vonden. Maar kan het niet hebben.
Ja. Ja.
Dat wel Dijsselbloem zegt, laten we nou gewoon ook vooral leren van hoe het, het is gegaan. En wat kunnen we doen bij een volgende pandemie.
Ja. En Hugo de Jonge vindt eigenlijk dat hij te weinig
credits krijgt
en de context niet. En denk nog eens even aan die crisisweken, zeggen anderen dan ook. Hè? Van die ziekenhuis die overliep en die beelden uit Bergamo. Ja, dus daar zit nog wel een stukje.
Het is ook wel lastig om het in de tijd te blijven plaatsen. Laten we wel wezen, een deel van dit onderzoek gaat over een periode dat bijvoorbeeld, hè, om het politiek maar even te maken, dit ging over een deel van de periode waarin de PVV en Forum voor Democratie nog om lockdowns aan het roepen waren. Hè. Ik bedoel, de wereld is sindsdien wel een klein beetje veranderd her en der. Dus dat is ook lastig om je nog even terug te halen van welke tijd hebben we het nou precies over.
Ja.
Maar goed, fouten zijn fouten en die staan op papier. Dat is,
Ja, we gaan het zo zeker nog even verder hebben over het rapport van de OVV. Er is namelijk ook veel kritiek op de dubbele pet die Jaap van Dissel zou hebben en de rolvermenging tussen het OMT en het kabinet. Straks dus daar meer over, nu eerst.
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Wat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de opvallendste uitspraak van de week. Tobias, jij als enig jurylid van deze verkiezing neemt elke week een fragment mee. En deze week is dat een fragment uit een interview dat Thierry Baudet deze week gaf.
Ja, een Engelstalig interview. Waarbij hij eigenlijk zijn eigen rol als volksvertegenwoordiger duidt. Ik zou het vooral gewoon even laten luisteren.
I'm not a real believer in the power of ideas.
Okay.
I believe that ideas don't really change things. I think guns usually change things. Elected officials don't decide anything. It's all theater. It's completely fake.
Okay.
They're acting. I'm now in parliament. I'm in a stage. I'm in a movie set, essentially.
Okay. To hear this from someone on the inside is really.
It's hilarious place to be, but but it's a fantasy to believe that you can actually change things from politics.
Ja, dat je echt iets kan veranderen als politicus. Dat is wat Baudet zegt, hè? Iedereen die het Engels niet machtig is, maar hij zet de vraagtekens bij of je als politicus echt iets kan veranderen, hè? Guns. Wapens veranderen meer dan ideeën, zegt hij hier. In een interview met een Amerikaan die ik verder niet zo goed ken, Brandon Hurd. Misschien had ik ervan moeten horen, maar heeft een boek geschreven over Decline and Fall of Western Art. Maar dit is Baudet. Baudet is Tweede Kamerlid. Zegt dat ideeën niet zoveel veranderen, dat het een theater is, hè, de Tweede Kamer. Hiervan kan je vinden wat je wil. Hij speelt natuurlijk altijd een beetje met die half grappende manier van praten. Hè. Het heeft hem ook in de problemen gebracht, zeg maar, van zijn rol, hoe die vrouwen ziet. Nou, dat was ook gewoon met een beetje humor bedoeld, bijvoorbeeld, hè, zegt hij dan. Europa moest dominant blank blijven. Ja, dan zegt hij, kijk naar de context waarin ik dat heb gezegd en lees mijn boeken en ik heb daar een heel verhaal bij. Het is altijd een beetje met een soort van bijsluiter, die uitspraken van hem. Maar ik vond deze wel opvallend. Ik bedoel, Baudet is ooit de politiek in gerold na dat associatieverdrag met Oekraïne, hè, waarin hij in het referendum. Daar was hij een tegenbeweging. Toen had hij blijkbaar nog wel de overtuiging dat ideeën de wereld konden veranderen. En ook in het begin van zijn forumperiode, toen ze in de Tweede Kamer kwamen en zelfs de Provinciale Staten overtuigend wonnen, was het idee van wij kunnen iets veranderen in Nederland. Wij kunnen iets tegen het partijkartel inbrengen. Ja, en langzaam zie je die verschuiving naar, nou, misschien moeten we wel onze eigen maatschappij stichten, onze eigen zuil oprichten met onze eigen scholen. Er zijn nu ook ideeën voor. Ja, daar hoort misschien dus ook bij dat je dat politiek theater, dat je dat ook alleen maar theater vindt en dat daar niet meer bij hoort. Maar ik weet niet of je hem hierop kan afrekenen, want hij zal daar dus wel weer een verhaal bij hebben. Maar ik dacht wel, ja, als je op het moment dat je als politicus zegt, nou, ideeën doen er niet meer toe en het is allemaal maar voor de bühne, dat debat en zo. Ja, heb je het dan een beetje opgegeven misschien?
Ja, wat doe je daar dan nog?
Ja.
Nou, dat is sowieso de vraag eigenlijk die wel mensen stellen, ook bij Forum, ook nadat zij natuurlijk zich het afgelopen jaar, denk ik, vooral op de lockdown maatregelen en de aanpak van het coronavirus hebben gericht. Hè, en dat nu nog steeds doen. Stel dat Omicron de laatste variant is die ons zo teistert. Ja, what's next eigenlijk, hè, bij FVD?
Ja, nou ja, what's next is in ieder geval zijn boek waarin hij, dat verschijnt deze week. En daar gaat het ook over welke QR-maatschappij, welke de Great Reset, welk groot imperium van wereldleiders bestuurt de wereld ons heimelijk en wil ons allemaal in een soort van malletje dwingen. Een grote civilian China-achtige maatschappij, waarbij je bijvoorbeeld ook een QR-code krijgt voor hoeveel uitstoot je mag hebben, hè? CO2-uitstoot. Dus heb je een reisje naar Italië gemaakt, mag je de rest van het jaar niet meer barbecuen. Dat zijn dingen waar Baudet mee schermt dat gaat gebeuren. Ik denk dat ze een beetje op die trein gaan rijden.
De vraag is natuurlijk hoe dat aanslaat als het in de praktijk nog niet.
Nog niet, ja.
Als het helemaal niet.
Ja, er moet wel iets gebeuren dan, ja. Ja.
Ja. Gaan we weer verder met het OVV. De Onderzoeksraad voor Veiligheid had in haar rapport dus ook kritiek op Jaap van Dissel. Die zou dubbele petten hebben gehad als voorzitter van het OPT, omdat hij ook te vaak zou zijn aangeschoven bij overleg in het Katshuis en overleg in het Torentje. Van Dissel kreeg in Nieuwsuur de vraag of hij het achteraf anders had willen doen.
Dat kan. Ook dit is ongetwijfeld een leermoment waar we weer naar gaan kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen. Of duidelijker, of met een addendum. We kunnen van alles verzinnen.
Maar u zegt dat kan, maar dat weet u niet op dit moment.
Nou, we willen gewoon eerst even bestuderen en dat zult u mij niet kwalijk nemen.
Gaat u uw plek als voorzitter van het OMT opgeven?
Dat zal ongetwijfeld een keer gebeuren. Ja,
ja, en wat geïrriteerde Van Dissel, Niels.
Ja, Van Dissel heeft het een beetje zwaar deze week. Eerst al in de Kamer, omdat hem verweten werd dat hij gemanipuleerd wordt door de politiek. Hè, met het advies over de mondkapjes. Daarna dat OVV-rapport. Ja, hij ligt onder vuur nu als voorzitter van het OMT. Als boegbeeld van de expertgroep die volgens de OVV dus iets te vaak op de stoel van de politiek is gaan zitten. Ja, dat is een pijnlijk verwijt, want juist het enige dat hij eigenlijk heeft is zijn wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid. Die moet eigenlijk niet ter discussie staan. Dat is, ik bedoel, wat hebben we dan anders nog om ons op te verlaten bij zo'n crisis? Ja, en dat zie je nu, dat wordt eigenlijk in twijfel getrokken. Kijk, niemand die hem met hem werkt, die wij spreken tenminste in het OMT of op Binnenhof, die twijfelt aan zijn intenties of aan zijn integriteit. Zoals iemand het gisteren zei, ja, je kunt Van Dissel wel vragen of hij even iets van de politiek wil vinden, maar die trekt zich echt niks van ons aan. Die doet gewoon wat hij wetenschappelijk het beste vindt. Kijk naar zijn mondkapjesopstelling, ironisch genoeg. Hij heeft dus heel lang beweert dat mondkapjes gewoon vrij weinig bijdragen aan de bestrijding van het virus, zeker als je geen goede kwaliteit draagt. De OVV zegt daarvan, ja, dat heeft wel het beleid ondermijnd. Maar degene die ik sprak zegt, ja, dat is juist het bewijs dat hij zich dus helemaal niet laat sturen. Hè? Dus niemand twijfelt eigenlijk aan hem als persoon. Maar ja, wat je wel ziet is die rol. Hij is voorzitter van het OMT, hij werkt voor het RIVM. En hij wordt ook te pas en te onpas ingevlogen als vraagbaak in het torentje waar niemand verder bij is. Niemand van het OMT in het Katshuis waar vergaderd wordt, hè, door de ministers over de besluiten. Ja, en dan zegt de onderzoeksraad voor veiligheid, ja, dan riskeer je dat je dingen gaat vermengen. Dat je alvast mee gaat denken met de politiek over die mondkapjes. En er zijn er zo weinig. En dat neem je dan weer mee naar je expertgroep. En nou ja, dat.
Hij had meer afstand moeten houden volgens
mij. Ja, de onderzoeksraad schetst dat. Ja, zeker.
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk. Dat oogt vervelend. Als je hebt een OMT-groep, die komt bij elkaar. Die zetten een advies op papier. Dat gaat naar het ministerie. Daar zeggen ze van, ja jongens, dat is prima. Maar hoe zit het dan met taxichauffeurs? Moeten die ook een mondkapje op? Dan krijgen ze die vraag terug. En dan sturen ze een zinnetje mee van, kunnen we dat dan misschien zus en zo doen? En dat zinnetje komt dan uiteindelijk ook in een OMT-advies. Dan lijkt het alsof de politiek dat heeft ingestoken. Maar ja, het OMT zegt, ja oké, Van Dissel zegt, ja oké, ons advies was misschien niet duidelijk. Er is een verhelderende vraag gesteld en er is een aanvulling gesuggereerd. Ja, die aanvulling was goed, dus die hebben we gewoon in het advies gezet. Ja, is dat dan politieke inmenging of is dat verduidelijking? Nou, Van Dissel zegt, het is gewoon verduidelijking. Dat is ook wat Kuipers zegt. Dat is ook wat de jongen steeds heeft gezegd, volgens mij. En die nu ongetwijfeld nog steeds zou zeggen. Maar het stelt hem in een bepaald daglicht. En dat is, ja.
Het is gewoon lelijk hoe het eruit ziet. Ook zeker als je die correspondentie dan leest, hè, die dan uit die WOP-stukken komt. Van, ja, kan dit iets scherper? En als we het inderdaad zo opschrijven dan. Ja, mensen uit OMT zelf zeggen, ja, maar dat was wel een weergave van hoe we die discussie voerden. Dus die zien dat niet als een soort van politieke manipulatie van hoe zij denken. Eén lid van het OMT is wel kritisch trouwens. Die zegt, Bianca Buurman zei dat bij Nieuwsuur volgens mij, die zegt, ja, we vonden wel degelijk dat er meer mondkapjes, want daar gaat het over, in verpleeghuizen nodig waren. Maar de OMT'ers die ik spreek zeggen, nou ja, dit is wel de weerslag van hoe wij erover spraken. Dat was een discussie die liep. Waar zet je je mondkapjes in? En inderdaad, daar waren we het niet helemaal over eens. En daar waren we nog niet helemaal over uitgepraat. Maar dit is wel de weergave zoals wij die bespraken. Ja, dan wordt het lastig. Alleen het feit dat wij het hier nu over hebben, dat in de Kamer daar een discussie over is, dat de OVV daar de vinger op legt, betekent dat er blijkbaar in die structuur iets toch niet zuiver genoeg is. En daar is ook een motie over ingediend van de week bij het coronadebat, waarbij de coalitie, dus die heeft de meerderheid, dus dat wordt dus een opdracht voor het kabinet, waarbij de coalitie vraagt, joh, laten we even opnieuw analyseren. Hoe hebben wij dit nou ingericht? Is het nou slim bij een volgende pandemie dat de OMT-voorzitter ook als een soort ja, zijn hele week volgepland zit met informele politieke overleggen? Of moet je daar iemand bij zetten? Moet je daar iemand bij zetten van het OMT? Of moet je het roleren?
Ja, zodat je die afstand
ja, dat je meer afstand bewaart.
In de Kamer ging het hier natuurlijk ook over. Je hoort Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie.
De heer Van Dissel heeft op 11 augustus 2020 de vraag gekregen bij een technische briefing of er invloed werd uitgeoefend vanuit het ministerie op het RIVM. Hij heeft daar glashard over gelogen. Keihard gelogen. Inmiddels weten we dat de heer Van Dissel door het hoepeltje springt van het kabinet.
Voorzitter, u hoort mij even stil zijn. Hè? Ik ben echt even stil. Er wordt nog een keer hier naar iemand die zich de afgelopen 2 jaar naar eer en geweten ingespannen heeft, gezegd dat hij keihard gelogen heeft. Ik denk dat we ons daarvoor moeten schamen dat we dat hier tegen de heer Van Dissel zeggen. Daar moeten we ons echt ontzettend voor schamen. En als u mij daar enige boosheid in mijn stem hoort, dan hoort u dat terecht. U moet zich schamen met dit soort uitspraken. Echt waar. En ik mag hopen dat dit ook op YouTube komt, want dat is wat u moet doen hiermee. U moet zich er echt voor schamen.
Ja, een boze Ernst Kuipers.
Ja, ongekend wel, ja. Wij kennen hem natuurlijk nog niet zo lang als minister, maar dit hebben we nog niet gezien op zo'n manier.
Nee, en het was niet alleen Kuipers deze week. Je zag een soort. Want Forum die drukte deze week heel erg op deze plek. Hè? Dat, politiek is theater blijkbaar volgens Baudet. Maar dit was in ieder geval nog belangrijk genoeg voor Gideon van Meijeren om op te komen draven. Maar je zag ook in de technische briefing met Van Dissel. Er waren Agema van de PVV en diezelfde Gideon van Meijeren ook aan het duwen op Van Dissel. En toen zei Van Dissel ergens in een. Je hoorde het net niet op in de microfoon, ving het een beetje. En zei: ja, het is hier geen rechtbank, hoorde je hem zeggen. Ja. Hè, dus ja, hij was wel een beetje aan het terugduwen. Zo van: ja, ik laat me niet alles vertellen. Wat natuurlijk prima is. Want kijk, die parlementariërs moeten dit uitvragen. Hè, laten we wel weten. Er is niks mis met die kritische vragen. Maar de kwalificaties die er aangehangen worden. Ja, je ziet dat daar duwen ze nu een beetje op terug. Ja. Kuipers, Van Dissel.
Maar het lastige is wel, nu wordt Van Dissel dus in zo'n technische briefing, hij verzuchtte dat inderdaad, wordt hij bijna bejegend als de jokkende staatssecretaris over een of ander dossier. Maar hij is daar natuurlijk als expert. Hij is op uitnodiging van die Kamer, dus die voorzitter van die gesprekssessie, die zei ook een paar keer zo, die probeerde dat nog zo een beetje zo te bewaken. Zo'n beste Kamerleden, we hebben meneer Van Dissel natuurlijk uitgenodigd om zijn expertise. En fijn dat u hier bent als deskundige. En vervolgens bam, kleunen de PVV erin. Of Forum, of ook om zich met die hele kritische. En natuurlijk terecht, wat Tobias zegt, terechte vragen over structuur en onafhankelijkheid en zo. Maar daar zie je dus ook die worsteling. Dus dat is natuurlijk een plek waar Van Dissel nooit had willen komen. Dat hij op zo'n manier bejegend zou worden, als ware hij een politicus eigenlijk. Hè?
Hij staat nu vol in de spotlights en dat is niet de plek waar Van Dissel zich prettig voelt.
Nee, dat vindt hij niet zo fijn. Hij is er zelfs een beetje allergisch voor. Hij loopt ook nog 1 dag in de week zijn poli, zoals hij dat noemt, voor afweerstoornissen. Mensen met heel heftige afweerproblemen in het lijf, die behandelt hij al jarenlang in Leiden. En dat wil hij eigenlijk het liefst doen. Dus hij is daar omdat de politiek hem vraagt. Dat is ook wat hij zei gisteren. Hè? Hij krijgt dan van Dijsselbloem dus de wind van voren. Dat hij eigenlijk te veel pet op heeft, te vaak bij het overleg is. Hij krijgt terechte vragen over die politieke inmenging. En in zijn hoofd zit alleen maar een stemmetje van ja, liever zou ik in het ziekenhuis lopen of nog even de wetenschappelijke publicaties lezen. Dus hij denkt, ik heb netjes braaf, elke keer ben ik opkomen draven als ze mij nodig hadden. Ja, dit is wat hij krijgt.
Dank voor dank. Ja. Ja, wat betekent dit voor het aanzien dan van Van Dissel?
Ja, dat loopt een knauw op. En nogmaals, de mensen die met hem werken, die vinden dat dus heel erg. Want die zeggen, ja, hij is super betrouwbaar en integer. We kennen niemand die zulke goede intenties heeft, onafhankelijk is als Van Dissel. Maar ja, wat ze wel erkennen is dat in die structuur, dat ze hem ook kwetsbaar hebben gemaakt, mensen met z'n allen. Dus ook in de politiek. Ja. Dus ook zo door vaak op het podium te trekken en heilig te verklaren. En,
dat is lastig. En dat zegt niks over hoe terecht de kritiek op hem is. Hè. Maar je kan het niet winnen. Hè. Neem Raúl Coutinho in de Mexicaanse griep. Het is alweer even geleden. Maar toen werden er miljoenen vaccins besteld. Er vielen uiteindelijk zo ongeveer 60 doden, geloof ik, in Nederland of zo. Nog geen 10 of 15% van wat we normaal aan griep overlijdt. En er werden 20 miljoen vaccins om en erbij werden in de prullenbak kwamen. Ja, die werden ongebruikt, bleven die op de plank. Er werd er gezegd van, oh, die Coutinho heeft ons gek zitten maken. En
Osterhaus,
Abklink. Iedereen kreeg toen ook de wind van voren van, er is te weinig gedaan. Dus als jij OMT-baas bent, dan vroeg of laat kom je in de wind staan.
Medewerkers van hem weten dat ook, dat Van Dissel daar rekening mee houdt. En dat hij daar ook in ieder geval in zekere zin vrede mee heeft. Hij weet, ik kan het niet goed doen. Alleen waar hij wel heel erg door geraakt wordt, dat zie je ook gebeuren, is als aan inderdaad op zo'n manier op zijn integriteit wordt ingehakt door die Kamerleden. Ja, dat is ook meer politiek dan wetenschap, hè? Dus dat is, zijn wetenschappers ook tot deze crisis niet zo gewend.
Ja, het is nog niet voorbij. Minister Kuipers wil in de loop van maart reageren op dit rapport. Wat verwachten jullie?
Ja, ik denk dat hij heel braaf bijna alle aanbevelingen zal overnemen. Zeggen, daar maken we werk van, hebben we werk van gemaakt, proberen we te verbeteren. Ja, ik zie geen, bedoel, de brief van de jongen is gepeperd en stekelig. Maar ik denk inhoudelijk op die aanbevelingen dat het kabinet echt niet zegt van nou, aanbeveling 3 gaan we niet doen en aanbeveling 6 dus stoppen we in de prullenbak.
Ja, nee, en het zal heel veel neerkomen ook op dat decentrale systeem. Hè? Ja. Dus hoe gaan we dat beter maken? Hoe gaan we het systeem weerbaar maken tegen onze volgende pandemie? Dus ja, ik denk dat de aandacht van pers dan alweer wat gaat wegzakken. Laten we, hè? Ik bedoel, wij zijn toch ook niet van dat. De aandacht voor de rel is vaak groter dan voor hoe een zorgstelsel wordt ingericht. Maar let wel, dat zal in dit geval nog wel gemonitord worden. Maar ik denk dat het daarop gaat hangen. En verder zal het inderdaad best braaf zijn, denk ik. Van nou, dit nemen we ter harte en over. En gaan we aanpassen.
Nou, de vraag is ook natuurlijk wat je. Volgens mij die overstroming in de jaren 50 heeft ervoor gezorgd dat Nederland altijd gewend is aan dijkbewaking te doen. En de delta werken noemen we op. De vraag is deze crisis groot genoeg om ook over 50 jaar nog geld tegenaan te gooien als kabinet? Ik denk dat Rutte nog geen premier meer is. 50 jaar?
Nee,
maar dan,
niet meer.
Dan wel die miljarden uit te trekken voor IC-capaciteit en mondkapjesfabrieken. Dat vergt natuurlijk wel enige discipline. Dat gaan wij misschien nog meemaken, 20, 30 jaar zeker, dan. Ben ik daar wel benieuwd naar. Want uiteindelijk vergeet je dit ook weer een beetje. Versloft het wellicht ook. En ja, maak je je weer kwetsbaar. Dat zou kunnen.
Ja, er komt nog een tweede rapport. Nog een derde rapport. Voorlopig zijn we hier nog wel mee bezig.
Ja.
Als we even vooruitkijken. De agenda erbij. Waar gaan we volgende week naar kijken? Carnaval, Niels?
Ja, zeker. Ik heb een verleden in Maastricht. Dus daar ga ik weer naar terug. Dat wordt voor corona ook wel een testje. Voor Omicron. Maar verder is het volgens mij richting gemeenteraadsverkiezingen kijken. Want...
Ja, de campagne gaat wel echt een beetje beginnen. Hè. Die was eigenlijk, de aftrap was vorig weekend. Maar de grotere partijen gaan zich... Dat was in ieder geval met GroenLinks, zeg ik uit mijn hoofd. D66. Nou ja, VVD zal aftrappen. Waar ik in ieder geval volgende week naar ga kijken is Sigrid Kaag. Die heeft een debat nog over de startnota. Dat gaat over de centjes. Dus hoe staat de schatkist ervoor richting het voorjaar? Want er moet eigenlijk ook een antwoord komen op de torenhoge inflatie. Hè? Is er nog wat aan bij te stellen, aan knoppen te draaien, zodat de Nederlander het in de portemonnee niet verschrikkelijk slecht gaat krijgen? Want de energierekening is heel hoog. De inflatie als geheel is heel hoog. Zij zit daar momenteel op te broeden. Maar dat is helemaal geen gemakkelijke opgave. Want de ene tegenvaller naar de andere komt binnen op bij het kabinet. Hè, van de box 3 discussie, waarbij de vermogensrendementsheffing, waarbij een flinke boete eigenlijk bij het kabinet ligt. Daar moet een oplossing voor komen in de loop van het jaar. Maar goed, dat hangt al als een schaduw boven het kabinet. Er zijn wel kopzorgen over de centjes. En ik ben heel erg benieuwd hoe Kaag daar tegenaan gaat kijken. Daar gaan ze over in debat met de Kamer deze week.
Genoeg om over door te praten volgende week. Ik zou volgende week gewoon weer zo'n bal met je keel koppen, Tobias. Ik vond het beter klinken dan ooit, man.
Ik voel me een beetje die man van Candlelight. Jan van Veen.
Tot zover deze aflevering van Politiek Dichtbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.